allemaal, welkom bij deze nieuwe MS-talk. Met als onderwerp MS heb je niet alleen. Ik zit hier gelukkig ook weer niet alleen. Bij mij is Gerald Hengspan, neuroloog. En we hebben natuurlijk al eens eerder een MS-talk gemaakt over MS en naasten. Dit wordt een iets andere MS-talk. Wij gaan namelijk met MS-Zorg Nederland in maart 2023 een nascholing organiseren voor al onze leden. En die heeft dezelfde titel, MS heb je niet alleen. En wij vonden het belangrijk om duidelijk te maken waarom wij dit zo'n belangrijk onderwerp vinden en waarom we deze nascholing gaan organiseren. Gerald, kun je er iets over vertellen? Waarom gaan wij deze nascholing organiseren voor zorgverleners?
Waarom doen we dat? Als je al zegt, het gaat over MS heb je niet alleen. En dat is deels een open deur en deels ook weer niet. En dat is, ik denk in de praktijk zie je dat MS treft niet alleen maar een patiënt, maar ook de mensen er direct omheen. Of het nu gaat over partner, ouders van, kinderen. Voor heel veel mensen wordt het leven anders. En niet tijdelijk, nee, echt gewoon blijvend. Daarbij zie je dat in de zorg vaak de focus heel sterk op de persoon met de ziekte ligt. En niet bij de mensen eromheen. Soms als je geluk hebt, wordt er wel eens een keer aan een partner gevraagd, hoe gaat het nu met jou? Heel vaak ook niet. En laat staan de mensen die je niet eens in de spreekkamer ziet. Hè, bijvoorbeeld het gezin wat er omheen is enzovoort. Terwijl daar wel heel veel aandacht voor nodig is. En dat is eigenlijk de reden om dit thema echt veel meer onder aandacht ook van zorgverleners te gaan brengen. Want kijk niet alleen maar naar de persoon met de diagnose, maar ook met de mensen eromheen. Want ook daar is soms ondersteuning en hulp bij nodig. En dat is van dusdanig groot belang. Niet alleen voor de persoon met de ziekte zelf, maar ook voor die mensen eromheen. Dus, dus vandaar dit onderwerp. Wat ik zei, het is een beetje een open deur, de titel. MS heb je niet alleen. Iedereen zegt van ja, dat weten we wel. Mm-hmm. Maar de invulling van de ondersteuning en de zorg daarin, ja, daar zit vooral nog een heel groot gapend gat als het ware.
Ja, want welke rol kunnen zorgverleners daarin spelen? Hè? Want ik bedoel, hè, er is veel aandacht voor de patiënt zelf. En dat is logisch, dat begrijpen we allemaal. Hè, dat moet ook. Maar wat kunnen zorgverleners nou? En dan denk ik met name even aan een fysiotherapeut of een ergotherapeut. Wat kunnen die nou betekenen voor die omstanders?
Ik denk in de allereerste plaats signalering. Het horen dat er ook mensen omheen zijn en dat daar dat die het ook af en toe moeilijk hebben. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. Want op het moment dat het niet gesignaleerd is of wordt, dan wordt ook vaak niks mee gedaan. Wat je heel vaak ziet in de praktijk is dat mensen om iemand heen, die vragen niet zo snel zelf om hulp. Want het gaat over die persoon die de ziekte heeft. Daar gaan we alles voor inzetten. Dus die hulpvraag komt niet heel actief vaak vanuit die omgeving zelf direct. Terwijl er wel vaak heel veel ondersteuning nodig is. Dus het begint en valt al gewoon bij het signaleren. Je hoeft niet op te gaan lossen. Dat snap ik, ook een fysiotherapeut, maar ik zelf ook. Ik kan het niet oplossen voor iemand. Maar op het moment dat je het signaleert, het kunt gaan benoemen, dan kun je gelijk aan wel kijken van waar kan iemand wel met dan die vraag terecht. Zodat je ook het systeem om iemand heen veel meer gaat ondersteunen.
Ja, en ik zou me ook zo kunnen voorstellen dat als je bijvoorbeeld, ik neem even een voorbeeld, een partner bent van iemand met MS en je hebt zelf hulp nodig, dus bijvoorbeeld psychologische hulp of van een fysiotherapeut of spanningsklachten of wat dan ook, dat het met zo'n zorgverlener makkelijker praat als die verstand heeft van MS. Hè, dus dat je op het moment dat je binnenkomt bij een zorgverlener zegt van ja, luister, ik heb bepaalde klachten, mijn leven ziet er zo uit, ik heb een partner met MS, dat het makkelijker praat met een zorgverlener die ook kennis heeft van MS, omdat je dan minder hoeft uit te leggen, wellicht.
Ja, klopt. Ja, dat, je kunt veel beter begrijpen waar iemand tegenaan loopt.
Ja.
Dat ze inderdaad rollen anders geworden zijn, dat er bepaalde zorg nodig is, dat er bepaalde spanning in de relatie ontstaat vanwege onbegrip. Dus je kunt het wel veel beter gaan kaderen. Dus dat maakt het het gesprek wel makkelijker in die zin. Hè? Dus dat, en het voordeel daarvan is op het moment dat je ook het beter al kunt kaderen van waar kunnen nu de problemen zitten. Ja, dan voelt iemand zelf wel een heel punt van herkenning. En op het moment dat je punt van herkenning voelt, dan voel je ook gewoon Ja, je veel vertrouwder om het verhaal echt te gaan vertellen, want die snapt me eigenlijk.
Ja. Nou, ik moet zeggen, dit is altijd een onderwerp wat vanaf het begin af aan nauw aan mijn hart heeft gelegen. Ik weet nog dat wij, een man en ik, nadat ik de diagnose kreeg, thuis op de bank plofte. En dat ik tegen hem zei, nou heb jij het ook? Ja, van, ik was me eigenlijk meteen bewust van, dit is niet alleen iets van mij, dit is ook iets van jou. En dat er in, ja, eigenlijk in de zorg heel weinig aandacht is voor hem. Ja, pas toen het echt misging en hij in een burn-out terechtkwam, was er zorg voor hem. Nu hebben we deze roep ook heel sterk gehoord, of deze boodschap heel sterk gehoord van Danielle. En Danielle is de moeder van Gigi, hè? Gigi, daar hebben we ook al een MS-talk over gemaakt en verschillende dingen over bericht. Maar Gigi is een jong meisje die haar vader heeft verloren door MS. En die niet wil dat andere kinderen dat gaan meemaken. En daardoor is zij geld gaan inzamelen door het maken van oorbelletjes voor MS Zorg Nederland. Dat is ook een van de redenen dat we onder andere die scholing gaan doen, hè? We zijn nu eigenlijk met haar bezig een hele mooie, indrukwekkende video op te nemen. Om haar een stem te geven, haar een geluid te geven. Deze mensen of deze groep, hè, deze kinderen een geluid te geven. Wat natuurlijk heel mooi past bij die scholing. Want heb je het gevoel dat kinderen te lijden hebben onder, en dat is misschien ook weer zo'n open deur, maar goed, daar zijn ze open deuren voor. Maar onder het hebben van een ouder met MS, wordt er naar hen gekeken? Is er oog voor hen?
Te weinig. Ik denk als je het hebt over de naaste, is vaak de eerste waar ik gedacht van is de partner, ja, omdat hij vaak meekomt op bij een consult, omdat hij soms een bepaalde zorgtaak gaat krijgen. Dus daar is dan nog wel wat oog voor. Kinderen die zie je eigenlijk grotendeels niet. En daar merk je in de praktijk dat er ook relatief weinig over gevraagd wordt. En het begint al eigenlijk met het simpele punt, dat best een lastig punt. Van hoe vertel je je kinderen dat dit speelt? Hoe vertel je nu als jonge ouder met jonge kinderen dat jij MS hebt? Want kinderen, ja, die pikken alles op. Die merken dat de situatie thuis anders is dan bij een ander. Die merken dat papa of mama minder ver kan lopen of niet mee kan doen met een voetbalspelletje of wat dan ook. En die gaan dingen invullen. En op het moment dat kinderen niet meegenomen worden in het verhaal vanaf het begin af aan, dan gaan ze hun eigen ideeën en gedachten erbij creëren, die vaak ja, erger zijn dan de werkelijkheid. Op het moment dat je weet wat er speelt, kunnen kinderen vaak prima handelen. Maar dat is een heel moeilijk gesprek. En hoe doe je dat? Want we hebben allemaal de neiging om onze kinderen te beschermen. Die hoeven dat niet te weten dat ik dit heb. En hoe leg ik dat nu uit? Ook daar hoeven mensen natuurlijk niet mee te worstelen. Op het moment dat je dat benoemt, dan kun je altijd gaan kijken met wie kan je daarmee helpen om dat met de kinderen te gaan bespreken. Dus dat is denk ik al de eerste stap die er is. Ander punt wat je ook wel ziet, is dat soms ook heel praktisch gezien zorg voor kinderen lastiger gaat zijn. En mensen trekken niet zo snel aan de bel. Ook logisch, hè? Op het moment dat je in een ouder, als je zelf ouder bent, dan wil je gewoon voor je kinderen zorgen. Je zult niet zo heel snel daar in hulp, zeker niet van buitenstaanders, gaan vragen op het moment dat dat moeizaam gaat. Dus je gaat zelf allerlei trucs verzinnen om het gezin nog gewoon draaiende te houden op jouw manier. Waarbij soms heel onbewust ja, kinderen in allerlei rollen terecht kunnen gaan komen waar ze helemaal niet thuis horen. Je hebt wel verhalen van situaties waarbij dan een ouder nog alleenstaand is en met twee kleine kinderen van 7 en 4 zit, waarbij de 7-jarige bijna alles voor de 4-jarige moet gaan doen en eigenlijk in een soort volwassen rol al geduwd wordt. Dat gebeurt niet bewust, dat gebeurt heel geleidelijk aan. Ja, en dat zijn ook dingen, dat is ook een beetje het verhaal van Gigi, dat als je kinderen zelf dat gaat bevragen, die moeten niet in die positie terechtkomen. En dat
Nee.
gebeurt heel sluipenderwijs. En vandaar dat we dit zo'n belangrijk onderwerp vinden, want er zit veel leed en zorg achter de voordeur. En signaleren ervan en gewoon het bespreekbaar maken ervan, dat is al stap 1. Zonder dat je mensen een bepaald verwijt geeft of een gevoel geeft dat ze het niet goed doen of wat dan ook. Het is heel begrijpelijk dat dingen gewoon gebeuren zoals het gebeurt. Hè, dat,
Ja.
en het begint al, het, soms begint het gewoon met het praten met gewoon een kop koffie erbij, gewoon na afloop van de therapie. En dan hoor je iemands thuissituatie. Hè, dat iemand toch in een rijtjeshuis woont met bovenverdieping. En de relatie is 2 jaar geleden stuk gegaan. En de kinderen zijn nog de helft van de tijd bij jou. Slapen boven. Ja, je weet als fysiotherapeut, ja, je loopt niet zo makkelijk. Je kunt heel langzaam kun je dat onderwerp gaan verkennen zonder dat je dan meteen heel dreigend gaat.
Ja.
En dat.
Ja, en dan worden die zorgverleners ineens belangrijk, hè? Want die komen soms zelfs achter de voordeur. Of die zien de mensen als ze achter de voordeur vandaan komen. Hè? En ik denk dat dat heel belangrijk is om te beseffen dat die rol ook voor zorgverleners, behalve voor het zorgen voor direct de patiënt waar het om gaat, dat heel belangrijk gaat worden, dat ook die andere mensen gezien gaat worden. Dat het een extra rol is eigenlijk die ze krijgen. Door inderdaad als signalering of maar ook als vraagbaak, denk ik, of als luisterend oor te kunnen dienen voor die andere partijen. Ik denk dat dat ook misschien wel de boodschap is die we willen meegeven, hè, vandaag met deze MS-talk. En met de scholing die we gaan doen. Heb oog ook voor die mensen. En daar gaan we natuurlijk dan in de scholing wel wat dieper op in, hè? Daar gaan we echt eventjes een raamwerk voor neerleggen. En ik denk dat het ook belangrijk is voor mensen die dit luisteren, die zelf of iemand kennen of iemand hebben met MS, dat er aan ze gedacht wordt. Dat er mensen zijn die ook oog voor hen gaan hebben. En ik denk ik als MS-patiënt vind dat heel prettig voor mijn man en mijn zoon overigens. Om te weten dat er mensen zijn die ook op hen letten en ook in de gaten hebben dat dit iets is wat ik niet alleen heb, maar wat zij ook hebben. Ja.
En daarmee help je ook weer indirect gewoon de persoon met de ziekte zelf.
Absoluut.
Maar het zijn vaak van die niet uitgesproken zorgen die mensen echt wel hebben. Hè? Want je wordt anders in je rol als ouder. Je kunt niet de dingen doen zoals je dat zou willen doen. En je maakt je er zorgen over. Maar wat zullen de kinderen ervan vinden? Of wat doe ik mijn partner aan? Of, dus op het moment dat dat ook bespreekbaar gaat worden en daar ook gewoon ondersteuning en hulp voor komt, daar waar nodig is, ja, dan valt er ook vaak bij mensen zo'n grote last af. En ik denk dat, we hebben het wel eens gehad, hè, over andere thema's zoals poepen en plassen, hè, en dat soort onderwerpen die de taboe-sfeer nog een beetje in zitten. Ik denk als je het hebt over de grootste taboe-sfeer bij MS, is dit het wel. En het is ook de meest moeilijke, want ja, dat je benoemt dat je niet helemaal de zorg kunt dragen voor de mensen die dichtst bij je staan.
Ja.
Dat is het grootste taboe om te gaan benoemen.
Ja, en ook heel moeilijk. Ja,
Ja.
iedere MS-patiënt of iedere vrouwelijke MS-patiënt die moeder is, heeft het gevoel dat ze moet overcompenseren. Ja, dus er valt heel veel over te zeggen, er valt heel veel over te vertellen. En ik hoop dat we door hier aandacht aan te besteden en door deze MS-talk en door de video die we met Gigi gaan maken en haar gezin en door de scholing hier een heel klein beetje bewustwording voor kunnen creëren en iets meer die doelgroepen onder het voetlicht kunnen zetten, want dat verdienen ze ook, hè? Want ik bedoel, ja, weet je, wij als patiënten worden aan alle kanten geholpen en wordt een uiterste best gedaan om onze kwaliteit van leven zo goed mogelijk te maken. Maar die groep mag absoluut niet vergeten worden. Want zonder die groep, en als ik dan even voor mezelf spreek, als het zonder mijn man, mijn ouders en mijn zoon, ja, waar ben ik dan nog, hè? Dus belangrijk thema. Vandaar dat we het belangrijk genoeg vonden om even deze opname hierover te maken. Gerald, dank je wel. Laten we hopen dat de nascholing goed en druk bezocht gaat worden door al die zorgverleners die samen met ons oog willen hebben voor die doelgroep, voor die naasten van mensen met MS. En nou ja, ik denk dat het goed is dat dit bespreekbaar wordt en dat dit geen taboe meer blijft en dat mensen ook makkelijker hulp kunnen zoeken of vragen. Op welke manier dan ook. Dankjewel weer voor je bijdrage.